Broeder Klaas Boersma heeft mij jaren geleden al eens gevraagd over dit onderwerp te spreken. En daarna heeft hij het nog wel eens gevraagd. En ik heb steeds gezegd, nou nee, er zijn zoveel mensen die zich bezighouden met mijn en jouw huwelijk. Laten we dat maar niet doen. Bovendien, er zijn mensen die daar cursussen in geven, die moeten daarvan leven. En wij doen het allemaal gratis, dus dat is eigenlijk een beetje de markt verzieken. Dus dat kunnen wij eigenlijk niet doen. Maar laatst vroeg u me dat weer. En het was vlak nadat ik een artikel gelezen had in de laatste uitgave van Uitdaging. En daar kwam het onderwerp weer ter sprake. Een artikel over, nou het ging over de vrouw in de gemeente, geloof ik. Of zoiets. Maar het is een populair onderwerp tegenwoordig. Er zijn wel boeken over verschenen de laatste tijd, die ik dus heel trouw niet gelezen heb, want ik lees principieel geen boeken die jonger zijn dan 30 jaar. Waarom ook, de Bijbel is minimaal 2000 jaar oud en ik zou niet weten wat er veranderd zou zijn. En in de loop der tijd is daar genoeg over gepubliceerd, maar het blijkt een populair onderwerp te zijn. En het is me toch heus niet ontgaan dat men ook in evangelische kring, want daar voel ik me dan toch het meest mee verwant, om voor de hand liggende redenen, dat men daar er alles aan doet om de schriftplaatsen in de Bijbel die spreken over onderdanigheid van de vrouw aan de man, om die weg te redeneren. En die lees ik soms wel eens en dan lach ik mij meestal een bult om de onbenullige argumenten die daar gebruikt worden. Dat zeg ik nou niet vriendelijk natuurlijk, maar na dat soort dingen gelezen te hebben, dacht ik, goh, laat ik het er dan toch maar een keer over hebben. Want dit loopt toch langzamerhand alle spuigaten uit, denk ik. Daarna haast ik mij op te merken dat ik het niet ga hebben over uw of mijn huwelijk of dat van iemand anders. Ook staat hier niet man en vrouw centraal, laat staan de vrouw. Oh, jullie zijn al wakker. Heel goed, dat is ook de bedoeling. Waar het over gaat is namelijk gewoon over de Heer en zijn woord. Want hoe dat zit met onze gemeente en onze vrouwen daarin, dat is mij een worst. U weet, ik ken die begrippen helemaal niet en ik wil ze ook niet kennen. Ik weet alleen dat wij een Bijbel hebben gekregen met daarin het onvergankelijke en eeuwig blijvende woord van God. En daar willen we het dus wel over hebben vandaag. En ook enigszins zien, voor zover dat mogelijk is, zo snel op één dag, wat daarin zoal uiteengezet wordt. Ik moet u zeggen dat als men een theorie ontwikkelt, dat is allemaal inleidende woorden, hè? Achtergrond geef ik even, om ons even de goede kant op te zetten met onze neuzen. Als wij een theorie ontwikkelen, een filosofie, laten we zeggen, wij ontwikkelen een bepaalde opvatting over de plaats, de positie van de vrouw in de gemeente, daar gaat het dan min of meer om, en dat in vergelijking met de positie van de man in de gemeente, dan kun je beweren en ontwikkelen wat je wil, en daarna zoek je er gewoon schriftplaatsen bij. Dat is makkelijk genoeg, omdat ik eigenlijk niet zou weten waarom er niet op alle regels uitzonderingen zouden zijn. Dat is in de Bijbel ook zo. In de Bijbel lezen wij dat het de man verweten wordt dat hij naar zijn vrouw geluisterd heeft. Dat had hij niet moeten doen. En dat begon meteen al met die eerste man en die tuin en wat het maar was. Nou goed. Maar daarna lezen we heus wel een keer dat de Heer zegt tegen Abraham dat hij naar zijn vrouw moet luisteren. Nou, als je die tekst eruit haalt en tot norm verheft en al die andere teksten niet aanhaalt, dan kom je heel eind weg. En als het gaat om de positie van de vrouw, kun je natuurlijk altijd nog wijzen op die dames. Ik heb moeite met het woord in dit verband, maar dames als Deborah en zo, weet u wel, van die richters en weet u, er was er nog één bij die zo'n tentharing dwars door het hoofd van een of andere vijand de grond insloeg. Ik ben blij dat ik met zo iemand in ieder geval niet getrouwd ben. En om zo iemand een dame te noemen, dat vind ik toch ook wel wat ver gaan eigenlijk. Het is niet ladylike wat ze deed. Maar daar heb je wel een voorbeeld van een richtster. Of heet het een richteres, dat weet ik nooit helemaal precies. En die had dus een belangrijke positie in het werk Gods en in Israël. En daarmee in de samenleving of maatschappij of hoe je dat maar noemen moet. Je kunt altijd wel zo iemand vinden. Maar daarmee heb je nog niet gezegd of bewezen dat dat de regel is. Uitzonderingen. Is geen probleem, kun je altijd vinden. En dus kun je elke theorie ophangen die je maar wil en er een bijbeltekst bij vinden. Maar daar, laat ik het anders zeggen, dat is niet de methode die men zou gebruiken bij het hanteren van de Bijbel. Het is volstrekt onoprecht. Ik denk dat het geen enkele twijfel leidt dat de vrouw in de Bijbel een ondergeschikte positie inneemt ten opzichte van althans haar man. Waarna meteen dus de discussie ontstaat over de vrijgezelle dames. En dan zou ik zeggen, zo snel mogelijk aan de man zien te komen, als dat niet lukt, pech gehad. Ik ben daar laconiek in. Ik weet niet op hoeveel tenen ik nu weer sta. Daar denk ik ook het liefst helemaal niet over na. Anders kan ik helemaal niet meer praten. Ik had eigenlijk willen beginnen met te zeggen dat zuster Te Kulver dit onderwerp heeft aangevraagd, maar daar is ook... Toen dacht ik, dat kan ik niet doen, laat ik zeggen dat broeder Teun van der Lee het aangevraagd heeft. Maar bij nader inzien is het toch maar verstandig dat ik zo niet begonnen ben. Nou goed, laat hem nou maar weer zitten. Ik bedoel, je kunt bedenken wat je wil, je kunt je eigen opvattingen hebben die je wil. Je bent ook nog vrij, want wij als gelovigen leven onder het Nieuwe Verbond en wij zijn vrijgemaakt. Wij leven niet onder de wet, dus alle wettische argumenten kunnen we ook al niet gebruiken. En bovendien heeft niemand het recht zich met uw huwelijk te bemoeien. En wat u met uw vrouw geregeld hebt of wat u met uw man geregeld hebt. Dus voel u zich daar alsjeblieft vrij in, daar bemoei ik me ook niet mee. Maar je kunt toch rustig zeggen dat in de Bijbel de vrouw een ondergeschikte positie inneemt onder haar man. Daar hebben we het nog uitgebreider over natuurlijk, vanzelfsprekend, maar het heeft geen enkele zin om dat te bestrijden. Daarna gooit men allerlei modieuze termen in de strijd. Is de vrouw dan minder waardig? Daar gaat het dan over. Of de vrouw minder waardig is aan de man, of ze is minder waardig. Invalide betekent dat toch? Hè? Of andersom, invalide betekent toch minder waardig, of zelfs onwaardig. Dat zijn allemaal van die onzinnige termen. Laat ik u eens wat anders vertellen. Gewoon op voorhand. Dat is makkelijker, want ik ben niet van plan om een algemene systematische beschouwing over het onderwerp u voor te stellen. Dat hoort wel zo, maar dat doe ik niet. Ik principieel ook eigenlijk niet. Het lijkt mij beter dat we schriftverdeelten die min of meer hierover handelen, stuk voor stuk lezen. Dan hoor je tenminste wat de Bijbel erover zegt. En dan lees je wat de Bijbel erover zegt en anders zit u met mijn schema. Mijn systeem. En dat is uiteraard ook niet de bedoeling. Maar wij zouden in de eerste plaats bedenken dat heel die moderne filosofie en terminologie over gelijkheid en gelijkwaardigheid, égalité en fraternité en liberté en hoe dat allemaal heet mag, hebben wij overgehouden aan een filosofie die de Franse Revolutie tot gevolg had. Zonder de Franse tijd, dus dat is nu pak een beetje 200, 250 jaar oud of zo. Toen moesten ineens alle mensen gelijk zijn. En om dat te kunnen doorvoeren in de samenleving, heeft men een leuke oplossing bedacht. Men heeft de guillotine uitgevonden, zodat iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitstak en dus wat te zeggen had, werd onthoofd. Zo is het ongeveer gegaan. Hebben we die nog? En in Nederland is die filosofie blijven hangen, daar zijn we nooit meer van afgeraakt. Want wie in Nederland zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, vooral als het zo'n kop is, dan gaat hij er af. Nee, het was onervarenheid van de moordenaar waardoor het niet gelukt is, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben, over dat soort onsmakelijke zaken. Maar het is wel zo. In Nederland zeker. Men moet allemaal gelijk zijn. En men heeft een ander woord voor in de plaats gezet als synoniem, dat heet gewoon. En soms denk ik, dat is het meest voorkomende Zelfs het meest voorkomende bijvoeglijk naamwoord of bijwoord in onze Nederlandse taal. Gewoon. Het moet allemaal gewoon zijn. Doe maar gewoon. Het is gewoon een stopwoord. Het is gewoon een stopwoordje in ons praten. Ik dacht het niet, het ging per ongeluk. Gewoon moet je zijn, hè. En zodra je iets anders bent dan iemand anders, deug je niet. Moet je vervolgd worden. Moet je of vermoord worden of je moet speciale bescherming en bewaking hebben van de overheid of iets dergelijks. Zo is het ongeveer. En als ik onze minister-president zie, ik wil niks lelijks over de persoon zeggen, zo bedoel ik het niet, maar denk ik, nou, daar heb je nou inderdaad een gewone man. Maar of hij gezag uitstraalt of iets dergelijks, dat kun je rustig vergeten. Niemand neemt die man serieus gewoon. Huh? Neem hem gewoon niet serieus. Zij ziet er ook veel te gewoon uit. En zo hoort het. Echt Nederlands. Enzovoort. Zo gaat dat. Zie? En dan maar klagen over een samenleving waarin niks geregeld wordt. Nee, iedereen die autoriteit zou kunnen hebben, wordt een kopje kleiner gemaakt, hetzij letterlijk of overdrachtelijk. Want we zijn allemaal gelijk. En wat verbeeldt die zich wel en wat verbeeldt die zich wel. Enzovoort. Zodra iemand zegt, ik neem de touwtjes in handen, dan is hij onfortuinlijk, denk ik dan altijd tegenwoordig. Die is toch duidelijk genoeg? Want iemand met ideeën die zegt, we gaan het zus en zo regelen. En in Nederland notabene wordt zo iemand vermoord. Ik denk dat dat duidelijk genoeg is. Wij hebben autoriteit afgeschaft in heel onze moderne westerse samenleving. En het moet ook duidelijk zijn dat in samenhang, want ik ga u geen lezing geschiedenis of filosofie voorhouden, maar het moet ook duidelijk zijn dat waar men in de maatschappij, in de samenleving, alle autoriteit bestrijdt en afschaft, en het is tot vandaag, is dat zo, gaat dat gepaard met het afschaffen van de hoogste autoriteit die wij kennen, God namelijk en zijn woord. En het loopt parallel, let u maar op. Bestudeer die dingen maar. Vanaf wanneer wordt het schriftgezag ondermijnd? Ik bedoel, daarvoor waren de mensen die geloofden gewoon niet in de Bijbel en anderen wel. Je had gelovigen en ongelovigen. Maar wat zich tegenwoordig voor christen uitgeeft en dus zich gelovig noemt, want iedereen noemt zich tegenwoordig maar gelovig, weet u wel, blijkt in de praktijk dat de meesten niet het minste respect hebben voor de Bijbel. En met groot gemak schrijft men hem zelfs overnieuw. Om over vertalen nog maar te zwijgen. Heb je dat nog? Men erkent dat gezag absoluut niet. Hooguit men beschouwt het als een cultuurschat die men heeft, die men bezit, die door mensen is voortgebracht en die wij moeten bewaken. Dat wil zeggen, men stelt zichzelf boven de Bijbel in de praktijk. Maar het gezag van de Bijbel, ho maar. En van de week hoorde ik zelfs dat fundamentalisten, dat zijn gevaarlijke mensen. En men bedoelde christelijke fundamentalisten. Dat zijn wij dus, hè. Want fundamentalisten, dat is de term, oorspronkelijk de uitdrukking ter aanduiding van die christenen die voor de volle 100% vasthouden aan het schriftgezag. Die werden fundamentalisten genoemd. De rest van het verhaal zal ik u nou ook niet vertellen. Doet er nou ook niet toe. Maar die worden geacht gevaarlijk te zijn. Dat zijn wij. Omdat we geacht worden onverstandig, dom te zijn. We kunnen ons niet aanpassen, enzovoorts. Nee, wat wij doen is gezag erkennen. Zie? En die gewone minister-president die wij hebben, nogmaals met excuses voor de man, want ik heb helemaal niks tegen de man. Maar onze gewone minister-president die vraagt dan om normen en waarden. Zwengelt de discussie over normen en waarden aan. Het hele punt is, normen en waarden zijn al lang weggediscussieerd. Al een paar honderd jaar lang. Want normen en waarden impliceren gezag. Normen en waarden zou men zich aan onderwerpen en men wil zich fundamenteel nergens aan onderwerpen. En alle moderne filosofie en theologie heeft maar één doel, namelijk gezag wegredeneren. Men wil vrij zijn. En vrij om zelf zin te geven aan de Bijbel, dan wel aan het eigen leven en aan de invulling van ons maatschappelijk bestaan en maatschappelijke verhoudingen. Dat heet dus vrijzinnig. Ik noem het altijd vrij onzinnig, maar ja. Hè? Maar ik hoop dat u ongeveer begrijpt waar wij het over hebben. Over het verschijnsel dat er geen hiërarchische verhoudingen meer zijn. Nergens meer. En het laatste wat moet worden weggeredeneerd is de verhouding tussen man en vrouw uiteraard. Die is er dan ook al niet meer. Ook wettig niet, in Nederland niet, want de man is al jaren niet meer het hoofd van het gezin, zoals u weet. Is toch officieel zo? Man heeft niks te vertellen dus in de praktijk, want misschien mag ik het ook niet zeggen en misschien vindt u het erg cynisch. Maar als man en vrouw voor de wet en voor alle omstandigheden gelijkgesteld zijn, dan weten wij toch wie er in de praktijk de baas is. De vrouwzuster, ja, dat is inderdaad zo. En daarom was het wel een aardige regeling in de wet, maar die is er niet meer. Ik ga dat niet beargumenteren, ik ga er geen voorbeelden van geven, want nog steeds hebben we het nou niet over Bijbelse dingen. Maar ik stel het alleen maar vast, zo gaat dat. Zie? En soms denk ik ook, nou ja, als dan want dat denk ik dan als ik zo'n stuk lees als dat artikel in Uitdaging laatst. Ik zal de naam van de schrijver niet noemen, dat stelt hij vast niet op prijs, denk ik nu. Maar vooruit. Maar als je zo'n artikel leest, denk ik, nou ja, dat zijn dan evangelische christenen die de gelijkheid van man en vrouw voorstaan. In de zin van, ze zijn niet aan elkaar onderdanig, ze zijn volstrekt elkaars equivalent, volstrekt identiek. Wat ik een beetje vreemd vind, want waarom zou ik dan getrouwd wezen? Maar goed. Maar dat is evangelische christen die dat beweren, man en vrouw gelijk, dan denk ik, nou, als dat je ideaal van het huwelijk is, wat heb je dan tegen een homohuwelijk? Dat is meer, die twee zijn meer gelijk, die twee mannen zijn meer gelijk dan man en vrouw, hoor. Dan is dat toch je ideaal? En daarna denk ik, nou ja, de populariteit van homoseksualiteit, die komt waarschijnlijk daar ook uit voort. Uit precies hetzelfde. En nou zei ik waarschijnlijk, maar terwijl ik het zei, dacht ik, nee, dat is niet waarschijnlijk, dat is 100% zeker, want er staat in Romeinen 1. Want daar wordt gezegd, en ik interpreteer nu die verzen achter elkaar even, daar wordt gezegd dat homoseksualiteit in de praktijk de consequentie is van het niet erkennen van autoriteit, namelijk niet erkennen van God. Als er geen verschil meer is tussen God, tussen de schepper en schepping, dan is er dus ook geen verschil meer tussen man en vrouw. Dat staat daar. En daar staat dat homoseksualiteit de normale consequentie is van het niet erkennen van God. Dat heb ik nu niet gezegd over een individu, maar dat heb ik gezegd over homoseksualiteit in het algemeen als begrip. Heb je dat nog? En als ik over een huwelijk praat straks, heb ik het niet over uw huwelijk, maar over het begrip als zodanig, enzovoorts. Nou goed. Maar opdat we even weten waar we staan. Dit is niet maar zomaar een theorie die uit de lucht komt vallen, die zegt van de vrouw moet eenzelfde positie in de gemeente hebben als de man. Het is ook niet iets dat men ontdekt heeft door het bestuderen van de Bijbel. Dat is ook maar onzin, daar probeert men er wel van te maken, maar dat is gewoon gelogen. Waar het op neerkomt, is dat gangbare opvattingen in de samenleving meegenomen worden in onze christelijke opvattingen, in onze christelijke verhoudingen. En dus wordt geprobeerd of we die bestaande verhoudingen in de samenleving ook kunnen implementeren in de gemeente. En in onze gemeentelijke organisaties, want gemeenten zijn tegenwoordig organisaties nog meer dan vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk ooit het geval was. Toch? En dan is de vraag, kunnen we daar een bijbeltekst voor vinden? Nou, de vraag is eigenlijk, kunnen we de bestaande bijbelteksten die het tegendeel beweren wegredeneren? En dat is wat men dus probeert te doen. En het resultaat daarvan is altijd ridicule. En dat hoop ik u vandaag te laten zien. Het wegredeneren van dit soort uitspraken in de Bijbel levert altijd onzin op. Tenminste, wanneer men de Bijbel verder leest. Als men de teksten eruit haalt, naast de Bijbel legt en zet in een eigen betoog. Dan, en je leest het, dan zou je denken, nou, dat is toch een sterk verhaal. Maar het is geen sterk verhaal. Het rammelt aan alle kanten. Het zijn losse elementen en bijbelteksten die men ingeschoven heeft in een filosofie die men zelf bedacht heeft. En het resultaat, als je het resultaat terugprojecteert op wat de Bijbel zelf leert, is volstrekt belachelijk. Dat meen ik bloedserieus. Dat daarmee, dat het zo is dat als we deze Bijbelse waarheden hanteren en ons daaraan onderwerpen en ze zelfs prediken, dat we daarmee politiek incorrect zijn en ingaan tegen de ontwikkelingen in de westerse samenleving, op zijn minst in de laatste paar honderd jaar. Ja, dat is waar. Maar wat voor ontwikkelingen zijn dat eigenlijk? Toch altijd de ontwikkeling van God af. En dat het met die westerse samenleving er slecht voor staat, dat weten wij toch? Dat het de verkeerde kant op gaat en dat het niet te stoppen is. Je kunt er wel zorgen over maken en allerlei opvattingen ontwikkelen, discussies aanzwengelen, maar de chaos wordt er alleen maar groter van. En om daar nou aan mee te doen. Goed, laten we doen wat we van Balkenende moeten doen, normen en waarden. Ik heb van de laatste paar weken, heb ik hier en daar gezegd, normen en waarden, die bestaan helemaal niet. En als ze wel bestaan, wel alleen in de Bijbel. Een norm, een waarde, iets waardevols dus, is vast, is onveranderlijk. Dat is een norm. U weet wel, ik weet niet of het nog zo is, maar ik moest op school leren dat ze in Parijs ergens een staaf bewaren en die is precies een meter lang. Dat is de meter. Dat is de norm. Die verandert niet, was de bedoeling. Nee, de muziek ligt de beroerder, broeder. Daar hebben ze na jaren van allerlei verschillende stemmingen vastgesteld internationaal een A van 440 hertz. Maar hij is al lang opgelopen tot 443, omdat de leidinggevende muzikanten eraan trekken. Altijd. Moet hoger en hoger en hoger, weet u wel. En dus wat norm. Het resultaat is dat mijn vibrafoon niet stemt bij een gewone piano, want er zit twee strepen verschil tussen. Dat brengt. Men weet het niet meer, omdat men zelf de normen verziekt. Zie? Normen zijn namelijk onveranderlijk en als het verandert is het geen norm. En de ellende is dat wij leven in een samenleving die progressief geacht wordt te zijn. En als je niet progressief bent, ben je gek. Achterlijk heet dat. Dan loop je achter. En progressief, er is niks progressief. Progressief wil in de praktijk zeggen dat alles wat vast stond veranderd moet worden. Per definitie, dan ben je progressief. In de praktijk kan het natuurlijk ook regressief zijn, maar ja, dat woord kent niemand, hè. Kan ook een terugval zijn. Als het maar beweegt. En dat is filosofie, als het maar beweegt. Alles stroomt, zeiden de ouden vroeger in het Latijn, als het even kan. En daarna hebben we natuurkundigen gevonden die wij allen nog heel hoog achten. En die heeft uitgevonden dat alles betrekkelijk is. Zodat er nu een wetenschappelijke, natuurkundige en wiskundige basis ligt onder een filosofie die zegt, er is niks wat blijft. Alles verandert. Ik heb het over Einstein, met zijn relativiteitstheorie. Alles is betrekkelijk. En men is er blij mee, omdat men daarmee afkomt van vaste normen en waarden. Maar in de wereld bestaan ze inderdaad niet. Hooguit worden ze daar gesuggereerd, maar dat is een moeilijke verhaal. Zal ik u ook vandaag besparen. Maar ze bestaan niet. En als ze wel bestaan, ze bestaan alleen in de Bijbel, het onvergankelijke woord God. Dat is de enige norm die er is, het enige vaste wat er is. En dat gooit men aan de kant. En alles moet men over kunnen discussiëren. En dan komt er iemand uit die zegt, wat we nodig hebben zijn normen en waarden. Nou, dan lach ik dus maar weer. Wat moet je ermee? Ja, natuurlijk hebben we dat nodig. Maar de enige die er zijn, wil men niet. Zie? En ik zeg, het is het woord van God. Eigenlijk moet ik zeggen, het is Christus die tot ons komt in dat woord van God. Dat is vast en in hem zijn alle beloften Gods vast. Namelijk ja en amen. Hij heet niet voor niks de rots die niet wankelt, enzovoorts. Nou goed, tegen deze achtergrond neem ik u dan eerst maar mee naar Genesis hoofdstuk 1. Waar staat in vers 26, God zeide, laat ons mensen maken Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dat is de eerste misser eigenlijk al, want er staat niet mensen, hè, dat weet u. Hè. Daar staat zelfs niet het woord voor mens, laat staan in meervoud. Er staat gewoon de naam van de mens, Adam. Laat ons Adam, enkelvoud, laat ons Adam maken. Dat je dat kunt toepassen, of dat het wordt toegepast in de, later in de Bijbel op de gehele mensheid, op al zijn afstammelingen, dat is inderdaad waar, maar daarom mag je het nog niet zo vertalen. Dus laat ons Adam maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen de zee en over het gevogel des hemels en over het vee en over de gehele aarde, over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. Hebben die mens, en dan het volgende woord, heerschappij. Heerschappij. Weet je hoe dat gaat op zo'n dag als deze, 's morgens vroeg, als ik wakker gemaakt word? Dan zwaai ik wat wild om me heen. En dan zeg ik, dag Eef. En daarna moet ik zien wakker te worden. Dus wat doe ik? Zet de televisie aan. Hè? Dat geeft stof tot denken. Dan begint het vast te draaien in die bovenkamer. Wat hoorde ik vanmorgen nu weer? Vanmorgen hoorde ik weer dat wij mensen moeten natuurlijk goed zijn voor de natuur. Moeten alle soorten dieren, alle leven wat er is zien te beschermen enzovoorts. En bovendien moeten we ons matig gedragen en ruimte geven aan al het wildgedierte en aan de vogels en de vissen der zee. Want het was natuurlijk weer van Cousteau. En u weet hoe het met Cousteau is. Die moet ons wijsmaken dat de hele wereld en vooral de oceanen vervuild zijn. Dat kunnen wij niet controleren, daarom doet hij dat voor ons. En het resultaat daarvan is dat we dus geld moeten geven aan hem of zijn organisatie om de oceanen schoon te houden enzovoorts. Hè? Je moet er zien naar fondsen te komen om je hobby's uit te leven. Ik gun het die man van harte, goed, hij is overleden inmiddels, maar die organisatie bestaat nog maar goed. Hè? Maar ik vind het prachtig hoor, al die natuuropnamen. Maar er werd dan gezegd, wij mensen zijn maar één van de vele soorten levende wezens op aarde. En we moeten dus ruimte laten voor die anderen. Hoort je hem? Niks, geen gezag. Huh? Zo leert de Bijbel het niet. Wij zijn niet gelijkwaardig aan de vissen der zee en aan het gevogelte des hemels. Of zoiets. In mijn Bijbel staat dat de mens heerschappij zou hebben. En dat mag dan impliceren zorgen voor, maar heerschappij hebben is niet hetzelfde als zorgen voor. Maar het is veel meer dan dat. Zie? De mens zou heerschappij hebben, begint het al. Daar wordt de mens boven de schepping geplaatst, boven de dieren, boven de plantenwereld enzovoorts. Toch? Autoriteit dus, ja. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis dat ze heerschappij hebben. En daarna, en vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En de moderne evangelische verklaring van de laatste uitdrukking is, dat inderdaad, punt 1, de mens Gods beelddrager is. En dat geldt voor zowel de man als de vrouw, want er staat, God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij ze, dus man en vrouw zijn allebei naar Gods beeld geschapen. En dat zijn twee fouten. De eerste is, en die doe ik vragenderwijs, dat hoort zo, als het over Hebreeuws gaat, hè, en over het Oude Testament, vragenderwijs. De eerste is, is de mens beelddrager Gods? Ik heb het nog niet over man en vrouw, ik heb het over de staat, hij schiep de mens naar zijn beeld. Is de mens het beeld Gods? Het antwoord, het Bijbelse antwoord, maar dat weet schijnbaar niemand, blijkbaar niemand. Het Bijbelse antwoord is, nee, dat is hij niet. En dan niet beginnen te filosoferen of in de zin van, heeft God het dan verkeerd? Wil je beweren dat God het niet goed gedaan heeft of dat het mislukt is enzovoorts? Dan zeg ik, nee, vasthouden aan je Bijbel. Mijn Bijbel zegt dat er één mens is die beelddrager Gods is en hij is in elk geval de eerste mens die dat is. Niet dan? In het Nieuwe Testament staat dat. Daar staat van de Heer Jezus Christus dat hij, omdat hij het beeld Gods is, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën 1, vers 3, toch? De welke al zo hij is, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, is gezeten aan de rechterhand der majesteit des troons van God, of hoe het precies maar geformuleerd staat daar. En later nog een paar keer. Christus die het beeld Gods is, het evangelie der heerlijkheid van Christus die beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4 vers 4. In Colossense leest u trouwens ook. En deze teksten betekenen domweg niks als u en ik gewoon op grond van onze geboorte beelddragers Gods zijn. Dan zeggen we, nou ja, dat is heel gewoon. Hij is beelddrager Gods, de Heer Jezus Christus, het zal wel. U kunt er hooguit mee bewijzen dat hij mens is. Maar ja, dat mag je ook niet zeggen tegenwoordig meer. Al staat het 100 keer in de Bijbel. Huh? Omdat men die in kan passen in eigen filosofie. Maar goed, hij is beelddrager Gods. Maar als u dat bent en als ik dat bent, waar hebben we het dan in vredesnaam over? Laat staan dat u op die grond ook nog een eerste zou zijn. Dat is nogal laat, hè? Na 4000 jaar, na Adam of zoiets. Begrijpt u waar ik het over heb? Dus de eerste fout, de mens is niet beelddrager Gods, hij zou het worden. En van ons als gelovigen staat in het Nieuwe Testament, met name uitgebreid in Romeinen 8, en daarna nog zo wat schriftgedeelten, dat wij veranderd worden door de inwonende Christus, dat wij veranderd worden naar het beeld Gods, dan wel naar het beeld van Gods Zoon. Wat nergens voor nodig is als we zomaar geboren zijn. Kortom, het is wel een populaire gedachte, de mens als beelddrager Gods, maar het zegt alleen iets over de hoogmoed en arrogantie van de mens. Nee, ik neem nu ver afstand, ik verwijt niemand, want ik neem gewoon afstand en ik probeer alles in beeld te krijgen, weet u wel, in plaats van met zo'n microscoopje te kijken of ergens een bitje, of hoe heet zo'n ding, een atoompje of een moleculje te kunnen veranderen. Het gaat om het totale geheel. De mens is geen beelddrager Gods, ze zou het moeten worden. En de uitspraken hier in Genesis 1 en 2, overigens, zijn uitspraken uiteindelijk over die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd en de eerstelingen zou zijn. Een mensheid die dan toch wat systematisch beschreven wordt, min of meer, in Romeinen hoofdstuk 5. Gelijk zij alle in Adam sterven, zullen alle in Christus levend gemaakt worden. Dat is 1 Korinthe 15, maar Romeinen 5... Eén mens de zonde in de wereld gekomen is, maar door één mens ook het leven. Door één mens alle mensen zondaren, door één mens alle mensen rechtvaardig. Door één mens alle mensen sterfelijk, door één mens alle mensen eeuwig leven, enzovoorts. En die laatste mens, Christus, als hoofd van de nieuwe mensheid, is die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom heet hij ook de laatste, namelijk de tweede Adam. En u weet, de tweede staat boven de eerste. Dat is in de Bijbel nog eenmaal zo. De tweede staat boven de eerste. Onder het motto, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hebreeën hoofdstuk 10. Kortom, de natuurlijke mens is niet beelddrager Gods. Heeft God het dan verkeerd gedaan? Nee, maar het werk is nog niet af. Hebben we die nog? Dat is ook zo'n moderne gedachte. Een hele vreemde gedachte is dat. Daar moeten wij ook vanaf. Het idee van God heeft in den beginne hemel en aarde geschapen. Punt, einde van het verhaal. En daarna komt de geschiedenis der wereld. He? Zo van daarna schept hij niks meer. Want het heeft hij in het verleden gedaan. Dus doet hij daarna niet meer. Dat schijnt Griekse filosofie te zijn. Maar dat maakt me niet uit hoe het heet en waar het vandaan komt. Maar het is wel zoals velen ook in onze dagen nog steeds denken. Dat is waarvan men denkt. Men heeft dat schema. In het verleden schepping en daarna niks meer. Het is niet waar. Mijn Bijbel zegt dat God nog steeds met zijn werk bezig is. En er zijn schriftplaatsen die zeggen, die het onderscheid niet eens maken tussen het scheppen van hemel en aarde in het verleden, van mijn part de herschepping daarvan in de dagen, 7 dagen van Genesis 1, en wat daarna verder volgde. Je hoeft alleen maar die Hebreeënbrief even op te zoeken. Hebreeën 1, daar lees je dat ook meteen, hè? Oh, ik heb weer een andere Bijbel, maar goed. Laat me zitten. Hebreeën 1, vers 2 over Christus. Daar staat in vers 3 dat hij, alzo hij is, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, is, einde van het vers, is gezeten, enzovoort. Alzo hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of wezen, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, staat er letterlijk. Maar daarvoor staat over die zoon in vers 2, welke hij, God, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Maar volgens mijn herinnering staat er niet wereld, niet kosmos, maar staat er aion. Ik heb om de zoveel jaren een nieuwe Bijbel, daar ben ik al mijn aantekeningen en verbeteringen weer kwijt, dus moet het langzamerhand op mijn geheugen doen. Maar door welke hij de aion gemaakt heeft. Men vertaalt het snel met wereld, en nou lijkt het alsof het vers spreekt over de schepping als zodanig in het verleden, voltooid en wel. Maar het woord aion impliceert dat het niet maar gaat om een historische gebeurtenis eenmalig, hoe lang die ook geduurd mogen hebben, maar suggereert dat dat werk nog doorgaat. Niet alleen het tot stand brengen van de wereld als zodanig, maar ook het begeleiden van die wereld, omdat God nog steeds met zijn scheppingswerk bezig is, want het gaat om een nieuwe schepping die tot stand zou komen, zo heet het bij gelegenheid. Hoe vaak staat die term in de Bijbel, nieuwe schepping? Niet zo heel vaak, maar de helft van het aantal keren ongeveer gaat zelfs over u en mij, wedergeboren en wel als leden van de nieuwe schepping. Maar het kan ook anders gezegd worden, God is daar nog niet mee klaar, hij is nog steeds bezig. Zijn doel is niet die eerste Adam, zijn doel is de tweede Adam. Zijn doel is niet deze zondige wereld, maar zijn doel is een wereld waarin de gerechtigheid Gods woont en waarin de aarde vol is van kennis des Heren en dat soort uitspraken meer. Dat wil zeggen, hij is nog steeds bezig. Zie? En dat betekent ook dat Gods handelen in de geschiedenis onderdeel uitmaakt van zijn scheppingswerk. We hebben een verkeerd idee over wat scheppen is. Het is niet alleen deze uitspraak maar in Hebreeën 1, maar een mooie is ook die van Hebreeën 11 natuurlijk. Want we hebben hetzelfde probleem trouwens. Hebreeën 11 vers 2. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, maar er staat wel degelijk eeuw of eeuwen, geloof ik zelfs. Het meervoud dacht ik, weet ik ook niet zeker, maar in elk geval aion staat er. Aionen, meervouden, ja. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij, want wij geloven in het woord Gods en daarom weten wij dit, dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. En dat de betekenis is van de uitspraak, staat er ook achter, hè. Ook als je dit verschil niet weet tussen eeuw en wereld, maakt niks uit, echt niet. Het maakt het iets lastiger, maar het staat er toch wel bij. Want er staat bij, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Implicerend dat de wereld die er vandaag uitziet niet zomaar vanzelf ontstaan is, maar dat de omstandigheden van de wereld op een of andere wijze gestuurd zijn geworden van Gods wegen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar de apostel naar verwijst, is naar Gods ingrijpen in de geschiedenis soms heel rigoureus. Zoals bijvoorbeeld door de vloed van Noach, en zoals bijvoorbeeld door de roeping van Abraham uit Ur der Chaldee, het begin van de roeping van het volk Israël, en de latere echo daarvan door de roeping van Israël uit Egypte enzovoort, waardoor het om de zelfstandige natie werd, of wat er voor door moest gaan dan maar. Maar in ieder geval, God grijpt in. En het grootste ingrijpen van God in de geschiedenis is de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Toch? En de situatie van de tegenwoordige boze eeuw is er een waar God de heerschappij over de wereld heeft overgelaten aan zijn tegenstander, en zelf heeft hij zich teruggetrokken uit de wereld, tegenwoordige boze eeuw, zodat je maar weer ziet dat de eeuwen niet ontstaan zijn uit de dingen die gezien worden als een vanzelfsprekende zaak, maar God heeft er de hand in gehad. Het zij positief of negatief, en als dat niet de goede termen zijn, dan zeg ik het zij links, het zij rechts. Heb je me nog God, is daar nog mee bezig, het is niet af. Is de mens beelddrager Gods? Nee, hij zou het zijn. En hij kan het worden. In navolging van de eerste mens die beelddrager Gods is, Dat is namelijk Christus. En van de afstammelingen van Adam staat, sla even op bladzijde om in Genesis. Genesis 5 vers 3. Nee, in vers 1 staat weer, God schiep de mens en maakte hem naar de gelijkenis Gods. Inderdaad. Naar kan ook, betekent toch ook in gewoon Nederlands in de richting van. Ja, ook naar voorbeeld van, of naar analogie van, maar zeker ook in de richting van. Maar het is domweg nog niet af. En daarna staat er, man en vrouw schiepen hen en zegenden ze en noemden hun naam mens ten dagen als zij geschapen werden. En vers 3, en Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Heb je dat? En daar stamt de hele tegenwoordige mensheid vanaf. Van deze set. Want Abel werd vermoord. Die stak zijn kop over het maaiveld uit omdat hij trouw was aan normen en waarden. Door zijn geloof namelijk, zegt Hebreeën 11, toch? En de familie van Kain stierf uit in de vloed van Noach. En Noach zelf en zijn achttal en zijn familie werd behouden. Die stamde af van set. Dus van deze set stamt de hele menselijke familie af. En daarvan staat, hij is geschapen naar het beeld van. Hij is naar Adams gelijkenis, naar Adams evenbeeld. En daarom zegt 1 Korinthe 15 over gelovigen, gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Aardse mens. Aards is Adama in het Hebreeuws en mens is Adam. Aards. Adam uit de aarde gemaakt. Adam gemaakt uit Adama. Van beneden, weet u wel. En daarom staat er, de eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is uit de hemel. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij ook lichamelijk, want daar gaat het specifiek om in 1 Korinthe 15, zullen wij ook lichamelijk het beeld van de hemelse mens dragen. Is de mens dus Gods beeld en gelijkenis? Nee. En de kwestie of man en vrouw allebei naar Gods beeld geschapen zijn, is dus niet meer aan de orde. Toch? Dat is één ding. En dan weer terug naar Genesis 1. God schiep de mens naar zijn beeld. En daarna staat er, man en vrouw schiep hij ze. Sinds wanneer zou dat dan moeten betekenen dat zowel man als vrouw individueel beelddragers Gods zouden zijn? Want dat staat er niet. Waarom zou men niet gewoon lezen dat man en vrouw samen in hun huwelijk, in hun eenwording, beelddragers God zouden zijn? En dat is helemaal onbekend, maar dat komt gewoon. Men leest eerst over die dingen heen, geeft het een eigen verklaring en kan ze daarna gebruiken voor allerlei doeleinden. Mijn zinziens, man en vrouw samen, als eenheid, zijn beelddrager Gods. En nou wordt hij moeilijk, nou moet ik eigenlijk een schoolbord hebben. En daarna denk ik, nee toch maar niet, want dan ga ik staan schrijven en aanwijzen. En als iemand die later die opname terug hoort, die kan er dus niks mee. Dan moet ik weer een boek met tekeningen laten produceren of zelf produceren. Allemaal gedoe. Ik maak het me lastig. Dus ik probeer het zo verbaal, dat wil zeggen mondeling, u voor te houden. Man en vrouw samen als beeld van God. Ja, daar denkt niemand aan. En ik kan u ook wel vertellen waarom niet. Dat is namelijk al dichtgemetseld 1700 jaar geleden. Nou ja, iets minder. Hè? Toen men erover gestemd heeft, over hoe het zit met de Godheid. Met die zogenaamde ene God. Men had toch wel wat moeite met één God. Toen heeft men er drie van gemaakt. Zijn jullie er allemaal mee eens? Nou, niet allemaal, maar de meesten wel. En degene die het er niet mee eens zijn, daar horen wij dus nooit meer wat van. Dat was in 300 zoveel, 323, weet ik veel, lang geleden in ieder geval. In het beruchte concilie van Nicea. Hè? Toen het christendom niet verslagen kon worden door de Romeinen, werd het door de Romeinen geannexeerd. Onder leiding van Constantijn de Grote. If you can't beat them, join them. De man kwam trouwens uit Engeland, maar dat wil men ook niet weten. If you can't beat them, join them. Als je ze niet kunt verslaan, moet je je bij hen voegen. Zo zit dat. En dat is wat gebeurd is. Toen werd het christendom dus prompt ineens staatsgodsdienst. En dat is het min of meer altijd gebleven, tot voor zeer kort. Met alle nare consequenties van dien. Want in de praktijk was de keizer de baas over de kerk. En die had zo zijn ideeën over hoe het moest wezen. Die had natuurlijk voorkeur voor 3 goden in plaats van 1. Want 1 is wel erg weinig. Nou versimpel ik natuurlijk die hele situatie, maar waarom ook niet? Waarom zou ik er moeilijk over doen? Mijn Bijbel kent maar 1 God en niet 3. En waar we toch tot 2 komen, want 3 hoef ik het helemaal niet over te hebben in dit verband. Dat heb ik nagevraagd aan een Jehovah's getuige. En ik vind het leuk om mijn nek uit te steken in dit geval, want ik ben toch bezig, gaat in ene moeite door. Heb ik nagevraagd aan Jehovah's getuigen en die zei, ja, jullie hebben het altijd maar over een 3-1 God, maar zodra je het moet gaan bewijzen, heb je het er echt maar over 2, hoor. Jullie hebben het nooit over 3. Je noemt een 3-1 God, maar je hebt altijd maar over 2. Over vader en zoon. Dat heeft me nog gelijk in ook. En het gekke is dat men eerst de verhouding vader en zoon heeft weggewerkt. En het gekke is dat het toen nog 1500, 1600, 1700 jaar geduurd heeft. Toen men op het idee kwam dat men dus ook de verhouding tussen man en vrouw kon wegredeneren. Terwijl het toch fundamenteel hetzelfde is. Ja, ik benader het wat moeilijk nu, maar vooruit, hè. Want mijn Bijbel leert, en ik noem geen schriftplaatsen specifiek, het is een ander onderwerp, maar ik kan u wel zeggen, en mijn Bijbel leert in ieder geval in Johannes 5, make a note, schrijf het op, hè? Johannes 5, lees het door, en turven, hoe vaak er staat dat de zoon onderdanig dan wel onderworpen is aan de vader, en niet zoeken naar woorden als onderdanig en onderworpen, maar ook zoeken naar uitspraken die die verhouding beschrijven. De vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. En mijn Bijbel zegt ook, degene die geeft en dus zegent is meerder dan degene die ontvangt. Dus de vader is meerder dan de zoon. Dat je dat in onze dagen met klem moet zeggen en bovendien moet beargumenteren alleen al, is volstrekt belachelijk. Natuurlijk is de vader meerder dan de zoon, al was maar omdat de vader zelf zijn zoon aanstelt. Want u weet, zonen worden fundamenteel niet geboren, maar aangesteld, hè? Natuurlijk worden ze eerst geboren, ieder mens wordt geboren. Hoewel men dat ook niet meer zeker weet. Want men heeft het tegenwoordig over ongeboren mensen. He, die schijnen wel rechten te hebben, maar geen plichten. Want ongeboren mensen mogen wel door stoplicht rijden, door het rode stoplicht rijden. Die krijgen geen bekeuring. Maar je mag ze niet doodmaken. Ik zeg, het is een combinatie die ik niet begrijp. En ik ben geen voorstander van euthanasie, zodat u niet de verkeerde conclusie moet trekken. Maar waar het mij maar om gaat, is men is al die normen kwijtgeraakt. Natuurlijk is de vader hoger dan de zoon. En de zoon zegt dus ook, ik doe niks van mijzelf, ik doe alleen wat ik de vader zie doen. En in de praktijk weten wij toch dat de Heer Jezus als woord Gods dus de veruiterlijking is van het wezen Gods. Hebben we die nog? God spreekt en daar verschijnt de Heer Jezus Christus als het ware, heel kort samengevat. En dus, God heeft een idee en de Heer Jezus Christus spreekt het uit of voert het uit. En dus zijn alle beloften Gods in Christus, ja en amen. Wie is nou meerder? Vader of zoon? Je kunt er niet zeggen dat die gelijk zijn. Die zijn helemaal niet gelijk. De zoon zegt, van mezelf kan ik niks. Toch? En het aardige is dat die verhouding tussen wat wij vader en zoon noemen fundamenteel dezelfde is als de verhouding tussen man en vrouw. Niet in de samenleving, in het huwelijk heb ik het over. Hebben die nog? In het Nieuwe Testament staat dat ook zwart op wit, maar dat schuif ik voor me uit. Daar kom ik straks wel op. Die lees ik u nog wel voor. Maar ik probeer u die begrippen voor te houden. En men heeft vader en zoon in strijd met de betekenis van de termen naast elkaar gezet in de zin van zijn zijn volkomen identiek. Waarom er dan twee zijn als ze toch identiek zijn, begrijp ik ook niet. Maar dat heeft ook niemand nodig gevonden om uit te leggen ooit. Hè? En men heeft die verhouding, die hiërarchie eerst weggeredeneerd en daarna verdwijnt vanzelf ook de verhouding tussen man en vrouw. En ik denk dat in het algemeen de problematiek binnen huwelijken in het algemeen gewoon voortkomt uit het feit dat beide echtgenoten domweg niet meer weten wat hun plaats is ten opzichte van elkaar. En dat maakt het makkelijk te trouwen, dat maakt het makkelijk te scheiden, dat maakt het makkelijk samen te leven. Of zelfs een one night stand heet zo'n ding tegenwoordig, geloof ik. Waarom ook niet? En weet je wel, meisje was zwanger, komt bij de dokter en de dokter vraagt wie is de vader. Toen zei ze, nou ja, dat weet ik niet. Zo intiem waren we nou ook weer niet. Maar goed. Het betekent allemaal niks meer. Men is dat kwijt. Maar als de zoon geen vader heeft, dan hebben wij de zoon niet. Ik bedoel, dan bestaat hij niet. De zoon zegt, van mijzelf kan ik niks doen en van mijzelf spreek ik niks. Als die dus niet een meerdere in de gedaante of vorm van de vader boven zich heeft, dan bestaat er niet zo iemand als de Heer Jezus Christus, domweg. Volstrekte onzin. Maar als je diezelfde gedachtegang daarna projecteert op de huwelijksrelatie van man en vrouw, dan betekent het gewoon dat er zo'n huwelijk niet eens bestaat. En in de praktijk is dat ook meestal zo. Bestaat niet. Dat twee mensen die wat samen door het leven hobbelen en dat is het dan. Het leek ze wel mooi, maar dat komt door een hormonenhuishouding, denk ik dan altijd. En dat houdt vanzelf een keer op. Heeft men mij verteld. Nee, maar goed. Ja. Laat maar zitten, dat houdt vanzelf een keer op en dan zit je er maar mee. Wat moet je dan verder? Ieder gaat zijn zwees. Zou ik hele verhalen over kunnen vertellen van wat men mij verteld heeft. En ik meen het nu serieus. En dat is verschrikkelijk tragisch gewoon. Mensen elkaar, echtgenoten elkaar het leven moeilijk maken. En elkaar dwars zitten en ieder leeft zijn eigen leven. En wat ze met elkaar uit moeten. Ja, ze zitten in één en hetzelfde huis. Enzovoorts. En dan hoor je van ze gaan uit elkaar. En dan denk je, ja, waarom ook niet? Maakt allemaal niks uit. Betekent allemaal niks meer. Maar men weet ook niet meer wat het is. Men kent geen normen en waarden meer. En vader en zoon kent men ook niet. Zie? En toch is dat de norm. En daarna, even teruggrijpen weer op Genesis 2. God schiep man en vrouw en hij schiep ze naar zijn beeld. Waarom zijn niet man en vrouw samen gewoon een beeld van God? Waarbij de vader overeenkomt met de man en waarbij de zoon overeenkomt met de vrouw. En dan wordt het nog moeilijker omdat we daardoor bij begrippen terechtkomen die we alleen in onze taal nog maar kennen, maar waarvan we de inhoud niet meer weten omdat niemand het ons ooit vertelt. Want het Bijbelse idee is, en ik zeg het Bijbelse idee is, dat het mannelijke, alles wat mannelijk is, altijd uitdrukking geeft aan het inhoudelijke. En al het vrouwelijke in de Bijbel geeft uitdrukking aan de vorm, de buitenkant der dingen. Om het vlug te zeggen, het mannelijke staat voor het wezen, de zelfstandigheid, het wezen. Het vrouwelijke staat voor de uitdrukking van het wezen. En ik zeg niks nieuws en ik zeg het maar weer eens heel openhartig. Als je dat in de Bijbel niet kunt terugvinden, maar we hebben het toch over hoor, komen het nog tegen. Als je het in de Bijbel niet kunt terugvinden, dan kan ik u doorsturen naar een broer, nou ja, ik zal zijn naam toch maar weer niet noemen, die dan zegt, Als ik dit zeg, dan zegt hij... Ja, dat is hetzelfde als yin en yang en dat is een heidense filosofie. Dan zeg ik, ja, ik ken zelfs heidenen die geloven dat 2 keer 2 4 is... dus dat kan ook niet waar wezen. Ja. Maar het is inderdaad zo... Al wat mannelijk is, heeft van doen met het inhoudelijke, het wezen der dingen, de kern der dingen. En al wat vrouwelijk is, heeft van doen met de uitstraling, de uitdrukking van dat wezen, de vormgeving, dan wel de omhulling, enzovoorts. Hè? Ja, ik probeer me voorzichtig uit te drukken, maar kijk, als ik helemaal ongehinderd zou zijn en vrijmoedig... Dan durf ik niet meer naar Amsterdam te fietsen, dat is punt 1. Maar goed. Dan zou ik gewoon zeggen, het vrouwelijke is hol. Iets is vrouwelijk omdat er een gat in zit. Onni zwakki mali pansen. Dus u doet maar. Maar hè, waarom heet zo'n ding een moer, denkt u? Omdat er een gat in zit natuurlijk. Daarom is zo'n ding vrouwelijk. En waarom is zo'n stekker met die pennen eraan, met 2, je zou jaloers worden, maar goed. Dat was na 45 minuten, dan moet ik eruit knippen. Maar waarom heet zo'n ding mannelijk? Want het heet zo, zo'n stekker, zo'n connector... En waarom als het met een gaatje is of 2, heet het ineens female, de vrouwelijke plug, enzovoorts. Dan is het geen plug, maar ja, hoe moet je het noemen? Hè? En gek genoeg, daar weet men dat soort dingen nog. Maar het is veel fundamenteler en ook veel abstracter dan wij gewoonlijk denken. Alles wat vrouwelijk is, zelfs ook eigenlijk alle vrouwelijke woorden in de grammatica... Maar ook daar is men de weg al lang kwijtgeraakt. Maar fundamenteel, vrouwelijke woorden zijn woorden ter aanduiding van vrouwelijke begrippen. En dus uiterlijke vorm. Zie? En mannelijke begrippen zijn inhoudelijk. Wij moesten op school leren, papa, fume une piepen. En het was une piepen, want zo'n pijp die papa rookte, weet u wel, dat was een vrouwelijk ding. Dat hebben ze me nooit kunnen uitleggen waarom dat vrouwelijk is. Ik heb nooit een vrouw een pijp zien roken. Alleen mannen, en waarom is het dan een vrouw? Denk, dat wisten ze op school ook niet. Ze zeiden alleen, nou, het eindigt op een E. En, dat, hè? En dan is het meestal vrouwelijk. Dan meer dan 50% van de gevallen zijn Franse woorden die op een E eindigen vrouwelijk. Dus houd het daar maar op. Als ze nou nog gezegd hadden dat zo'n uitgang op een E een open uitgang is... Een open lettergreep heet zo'n ding. Dan waren ze dichter in de buurt geweest natuurlijk. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar zo'n ding, natuurlijk een pijp is per definitie vrouwelijk. Is hol, er moet wat in. Zo heet dat. En anders dient het tot niks. En voor de goede orde. En ter compensatie. Met tabak kun je verder ook niets als je het niet ergens insteekt. Het moet dan in zo'n pijp of het moet dan in een vloedje gewikkeld worden van mijn part. En dan komt het mannelijke en het vrouwelijke bij me, yin en yang enzovoorts, komt bij elkaar en dan heb je wat. Hè? Vergis je niet, voor zover ik iets weet van yin en yang, ik noem het altijd Jip en Janneke trouwens, maar dat vind ik veel leuker. Dan kan ik ook onthouden wat nou eigenlijk mannelijk en vrouwelijk. Yin is mannelijk, hè? Want het is Jip en Jan. Jan is Janneke, dus dat is vrouwelijk, maar goed. Maar in die filosofie over yin en yang heeft men 2 begrippen voorkomen als elkaars spiegelbeeld tegen elkaar aangezet. U kunt het niet zien, maar als je hier op de achterkant zou kijken van deze dit bloemstuk, dan ziet u daar... Die begrippen yin en yang min of meer uitgebeeld. U kent dat teken toch? Links en rechts, die 2 tegenovergestelde, zijn volkomen elkaars tegenbeeld. Ze zijn weliswaar gespiegeld, maar daar heb je het ook helemaal mee gehad. Ze zijn identiek. Dat is de misser. Dat is de misser. Ze zijn niet identiek. Ze zijn niet elkaars gelijken. Ze zijn elkaars aanvulling, ze zijn elkaars compliment. Compliment, dat kun je nog net zeggen. Maar ze zijn niet identiek. Want de een is de uitdrukking van de ander. Al het echte teken voor yin en yang zou zijn de kern met daaromheen de omhulling. Dat vind je de hele natuur, vind je alle cellen, levende cellen in de natuur. Het ei is ook altijd een mooie uitbeelding van de kern en de omhulling. En als nou ik het over stekkers heb, snoertjes, allemaal precies hetzelfde. Kern en de omhulling. Snoer is altijd van rubber. Of gummi, of wat er mij wezen mag, kunststof. Het is niet waar, er zit een koperen kern in. Als dat er niet in zit, is het gewoon niks. Hebben die nog? De kern is mannelijk, de omhulling is vrouwelijk. En samen zijn zij één eenheid. Of, meer specifiek, samen zijn ze ook nuttig ergens voor. Dienen zij tot iets? Dient het tot iets? Of, maar meer bijbelse termen, samen zijn zij vruchtbaar. Herinnert u dat boek nog dat u gelezen hebt toen het eigenlijk nog niet mocht? Over die zaadcel en die eicel, het mannelijke en het vrouwelijke, los van elkaar doet het niks. Maar als het bij elkaar komt, kruipt het mannelijke in het vrouwelijke, logischerwijze, daarom heten ze ook zo, enzovoort. En dan ineens is er leven, is er vruchtbaarheid, enzovoort. En dat is in de hele natuur zo. En in de techniek zelfs zo. En met een bout kun je niks als er geen moer op zit. Ik bedoel, het moet in elkaar, het hoort bij elkaar, het moet een eenheid vormen. Je koopt ze ook dikwijls als eenheid. Weet je wat, het hoort bij elkaar nou eenmaal. En dan heb je er wat aan. En als je een van de twee delen mist, dan heb je niks. En zo is met man en vrouw. Ze zijn niet identiek, godzijdank. Ik moet er niet aan denken dat ik zou moeten samenleven met iemand die identiek is aan mij. Om nog maar te zwijgen over homoseksualiteit. Ik had het niet over seksualiteit deze keer. Daar ben ik langzamerhand oud voor, zou ik hem zeggen. Hè? Wat? Knippen. Goed. Maar ik hoop dat u langzamerhand het beeld ongeveer begrijpt. Men zegt de wereld is dualistisch. Oude filosofie. Dus de ene kant mannelijk, andere kant vrouwelijk. En drukt zich uit in smaken, in kleuren, in geuren. En weet je veel wat er allemaal nog maar meer was. Overal vind je die begrippen mannelijk en vrouwelijk. Als elkaars tegenpool, elkaars spiegelbeeld. Maar het is niet zo. Het hoort bij elkaar. Juist omdat het niet identiek is, zijn samenstellende delen. En vandaar, een onzienlijke God is mannelijk. Maar als hij een gedaante aanneemt in wie wij inmiddels kennen als de zienlijke Christus, de voorstelbare, de Heer Jezus Christus, want hij is het beeld Gods, dan is Christus dus vrouwelijk ten opzichte van God, de onzienlijke God, die dus per definitie mannelijk is. En dat is heel anders dan de gediscussieerde over de vraag of God mannelijk is of vrouwelijk. En ook al is hij mannelijk, is dat, vinden wij dat wel wenselijk? Dus de discussie bij de vertaling van de Bijbel, ook bij de laatste nieuwe Bijbelvertaling, of hoe de ding maar heet, weet je wel, of die termen over God niet te mannelijk zijn. Ja, hoor eens. Als het over de onzinnelijke God gaat, als het over de Godheid gaat, die is uiteraard mannelijk, want hij geeft inhoud aan de schepping waarin hij zich houdt. De boekjes daarover liggen op de boekentafel, denk ik dan maar. Want ik ga het heus niet uitleggen. Maar ik bedoel het ook technisch eigenlijk. Hè? God is in het midden van zijn schepping uiteraard. En hij wordt omhuld door zijn schepsel. Want zijn schepsel, dat wil zeggen zijn schepping, wordt in de Bijbel beschreven als zijn kleed. Zijn veruiterlijking, en omdat de schepping verontreinigd is tot op heden, is dus het kleed, de omkleding Gods, verontreinigd. En dus zegt mijn Bijbel dat dat kleed zal weggeworpen worden. Hè? Ja. Als een verontreinigd kleed. Er staat nog veel meer, maar ik slik de woorden maar in. Maar het zal weggedaan worden, opgerold worden, of in een andere terminologie, het zal gereinigd worden. Dat kan ook, maar het resultaat zal zijn een nieuwe schepping die inderdaad gereinigd is. En het is voor God van belang, omdat het niet los van hem staat. Het is maar niet zijn schepping, het is zijn kleed, zijn veruiterlijking. Hebben we die nog? schepper en schepping. Maar diezelfde relatie vindt u in God de Vader en God de Zoon. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat die zoon één vrouw is, maar wel dat de zoon per definitie vrouwelijk, namelijk onderdanig, hoort u wat ik zeg? Dat hij per definitie vrouwelijk, namelijk onderdanig, een positie inneemt ten opzichte van God. En vandaar dat wij in de Bijbel inderdaad vrouwelijke typen van Christus vinden. Zoals bijvoorbeeld, even uit mijn hoofd, de slang in de woestijn, die verhoogd werd. Blijkt een vrouwtje te zijn, kun je geloven, ik niet. Ja, in de vertaling kun je het nog zien, want er staan vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden. Zij, meen ik me te herinneren. Maar goed, een vrouwelijke slang. En een andere heel voor de hand liggende is die van de rode vaars, de rode koe. Bedoel je nog, het offer van de rode vaars was later aangehaald in Hebreeën 11. Dat is een vrouwelijk dier, maar dat komt omdat in beide gevallen het heel uitdrukkelijk gaat om beelden van de Heer Jezus Christus als mens. In zijn wel degelijk uiterlijke gedaante hier op aarde en vanuit zijn aardse positie. En zo verder. En dan zijn het dus inderdaad vrouwelijke dieren. Je kunt ook zeggen, de Heer Jezus Christus geeft uitdrukking aan God. En God is per definitie mannelijk. En daarom is hij ook inderdaad een man. Maar als het gaat om de bijvoeglijke naamwoorden, zit het iets anders in elkaar. En als we afstand kunnen nemen en goede dingen overzien en die begrippen leren kennen, dan zouden wij weten dat alles wat onderdanig is, per definitie vrouwelijk is. Alles wat uitdrukking geeft aan iets anders, dat het wezen der dingen is, is dus per definitie vrouwelijk. En het wezen der dingen, de essentie der dingen, is per definitie mannelijk. Per definitie. Dat is wat het begrip inhoudt. En het drukt zich uit in mensen die we onderscheiden als man en vrouw. En in dieren die wij onderscheiden als mannetjes en vrouwtjes, of mannetjes en wijfjes, of wat het maar wezen mag. Maar het is de uitdrukking van een veel abstracter, veel fundamenteler beginsel. En we vinden het in de eerste plaats in de Godheid terug. Zie? En daarna zeg ik maar, nou ja, het is toch geen geheim dat de vrouw geneigd is in de eerste plaats zich te richten op uiterlijke dingen, vormgeving, hoe het eruit ziet allemaal enzovoorts. Terwijl de man geneigd is daar minder aandacht aan te geven. Het gaat maar om de essentie der dingen, om de bruikbaarheid der dingen enzovoort, om het wezen der dingen. En daarmee heb ik niet iets gezegd over hoogwaardiger of laagwaardiger of valide of minder of invalide of wat het maar wezen mag. Ik heb het alleen over functionaliteit. Want het hele denken in termen van wie is meer en wie is minder is punt 1 uitgevonden door de duivel. Wie is de hoogste? En punt 2, in onze cultuur is het gemeengoed geworden sinds de Franse Revolutie en de filosofieën die daar aan de grondslag lagen. En als je dat nou uit je systeem kunt zetten, dat denken in meer en minder, wie is de meeste in het koninkrijk en wie is het meeste waard enzovoort. Als je dat nou van je af kunt zetten, dan is geen enkel probleem. Om de waarheid te leren verstaan, uit de schrift. En of je het ermee eens bent, ja, dat wordt niet gevraagd en dat vraag ik van u ook niet. Maar je kan het beter maar wel mee eens zijn en je kan je beter ook maar erbij neerleggen dat het zo is. Want ik denk dat het in het algemeen een zeer nuttige, zeer positieve, een gezonde uitwerking heeft op een mens als hij zich conformeert aan dat woord Gods. Ontslaat je van een boel verplichtingen en frustraties enzovoorts. Ik ben wie ik ben. Maar dat is het dan. En daarna zeg ik, maak u zich niet bezorgd, vrouwen zijn onderdanig aan de man in de Bijbel, dan hebben ze nog mazzel, want die man die kunnen ze flink beïnvloeden. Mannen zijn onderdanig in de eerste plaats aan Christus als het over gelovigen gaat. En ik weet ook wel dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, maar aan de andere kant heb ik er toch niet al te hoge pet van op. Ik denk altijd, de Heer maakt zijn plannen en wij moeten ons daar maar aan onderwerpen. Hè? Ik denk, ik ga ervan uit, ik denk, ik hoop zelfs dat ik een Heer heb die ik niet kan manipuleren. Ik probeer het ook liever niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, dat is veel zwaarder, lijkt mij. Maar wie ben ik? Misschien ben u daar niet mee eens, ook prima. Maar dat is subjectief wat ik nu zeg. Hè? Maar objectief, wij allen, alles in de schepping is op een of andere wijze onderdanig aan, onderworpen aan, in elk geval God. Dus de onderdanige positie is de positie van alles wat je hier in de wereld vindt. Wat is daar mis mee? En waarom zou de vrouw zich daartegen moeten verzetten, of zo? Of waarom zou het dan zo zijn dat ze per definitie onderdrukt wordt? Dat dat in de praktijk vaak zo is. Dat weet ik wel, maar daar heb ik het toch niet over. Dat is mijn onderwerp, niet mijn zorg ook niet. Zie? Waar het over gaat is hoe de Bijbel die dingen voorstelt. Dat men misbruik maakt van de Bijbel, dat is waar. Dat doet men van de Koran en al het andere in de wereld ook. Dat maakt mij verder ook niks uit. Kan ik ook niks aan doen, dat is mijn zaak niet. Wat onze zaak is, is dat we lezen of leren wat de Bijbel zegt, wat God geopenbaard heeft, welke modellen hij ons voorgehouden heeft. En onze verantwoordelijkheid naar God toe is om ons daaraan te onderwerpen. Dat geldt voor de man, net als dat het geldt voor de vrouw en net als dat het geldt voor de kinderen die aan hun ouders onderdanig zouden zijn. Maar goed, daar moeten we dringend bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd, heb ik begrepen.